studie in de brief van Paulus aan de Efeziërs. Mijn naam is Gijs Bernouw. En mocht u wat vreemds aan mijn stem horen, dan komt dat omdat ik een verkoudheid heb. Maar ik ben het toch zelf, echt. En zo nu en dan zult u misschien wat geproefd worden, maar ik hoop dat het toch allemaal zal gaan. Deze studie wordt gegeven in dat gedeelte van de uitgeroepen gemeente die we kennen onder de naam Ebenezer in Rotterdam. En we zijn gekomen op bladzij 265 van de werktekst. En we moeten beginnen aan het onderste gedeelte, de heerlijkheid van God. Maar ik pak het straks, nadat we gebeden hebben, eerst nog op een klein stukje daarboven, halverwege het pericoopje dat getiteld is Kracht. En voordat we dat gaan doen, denk ik dat het heel goed is om Gods aangezicht te zoeken, zijn leiding te vragen in alles wat we vanavond doen. Zullen we bidden? Dank u wel, machtige God en liefdevolle Vader. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we zijn u diep dankbaar dat u ons bij elkaar brengt, rondom uw woord, in kleine groepen als Bijbelkringen, in een grote verband als uitgeroepen gemeenten die zondags bij elkaar komen, in een nog veel groter verband, zoals dat is in, als onderdeel van de wereldwijde uitgeroepen gemeente, met wie we wel of geen contact hebben en zijn zoveel geroepenen. Dank u wel, Vader, dat we dat weten mogen en dat we met elkaar verbonden kunnen zijn ze nu en dan, door middel van videobanden, door middel van televisieuitzendingen, door middel van cassettes en dvd's, door middel van dat bijzonder wonderlijke instrument dat we internet noemen. Vader, een heel bijzonder instrument waarin vuil en schoon zomaar klakkeloos langs elkaar heen lopen, maar waarin het mogelijk is ook als gemeente met elkaar verbonden te zijn. Dank u wel dat we ook vanavond bij elkaar mogen komen op grond van de studie in de brief aan de Efeziërs, een studie in een zo geweldig Bijbelboek dat we soms niet kunnen bevatten wat het allemaal ten volle betekent. Maar we danken u dat we u mogen bidden om een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van u. Dat we gaan verstaan welke verwachting uw roeping wekt. Dat we u mogen bidden om vervuld te worden met de erkenning van uw wil en te mogen groeien in de erkenning van u. Dank u wel, Vader, dat we in een gedeelte aangekomen zijn waar eigenlijk woord voor woord zo beladen en zo geladen is met uw liefde en uw kracht en uw bedoeling, uw voornemen. En dat alles daarin eigenlijk uw heerlijkheid ademt, dat we daar vanavond weer met elkaar over mogen ons verwonderen en bij mogen stilstaan. En we bidden u, wilt u ons daarin leiden, in het spreken, in het luisteren, in het overdenken van uw woord. En Vader, mag het zijn dat onze harten ootmoedig buigen voor uw oneindige liefde voor ons. Dank u wel, Vader, dat we wijsheid bij u zoeken en niet bij de wereld. Daar dank ik u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, ik moet u zeggen, in de voorbereiding van dit gedeelte en ook al de vorige keren, ga je langzaam maar zeker je afvragen wat het toch is dat God ons in genade al deze geheimenissen bekend maakt, dat God in zijn grote liefde voor ons woorden aan ons hart brengt die we mogen proeven, waar we over na mogen denken en waarvan we zeker weten dat als we er snel overheen gaan, dat we het meeste van de lading die daarin ligt verloren zal gaan. En daarom is het ook wel eens zo dat we langzaam gaan in de studie. Daarom is het ook wel eens zo dat mensen het te omslachtig vinden. Niettemin denk ik toch dat het goed is om ook geduld te hebben met Paulus, die zo ontzettend diep in de Efezebrief Gods hart aan ons openbaart. en alle diepten van wijsheid aan ons bekend maakt. Ik denk, ja, we zullen daar toch dan maar ook dat geduld, wat een gaaf is van Gods geest, in moeten vinden om daarin mee te gaan. En ik hoop dat u erbij zult blijven, ook al gaat het niet zo heel snel. Ik denk dat het goed is om de tekst op te pakken, halverwege het stukje op bladzijde 265, dat, waarboven staat kracht. Daar zijn we in dat gedeelte vorige week geëindigd. En kijk, het volgende stukje is de heerlijkheid van God. En het gaat dan daarna ook nog over de liefde van God. En ik denk, het is moeilijk om zo zonder die aanloop vanuit die kracht vandaan, daar terecht te komen bij de liefde van God. Dus ik wilde lezen in het zinnetje, wat begint met: en waarom zou de grootste tentoonspreiding van Gods genade en wijsheid ons niet leiden tot het allergrootste besef van zijn genegenheid? Hoe kon dit anders onthuld worden? En toch, zelfs nadat we begenadigd zijn met de geest van wijsheid en onthulling, opdat we Gods geheime genade kunnen bevatten, kan het zijn dat het besef bij ons ontbreekt aangaande de liefde waaraan alles ontspringt en waarvoor alles in werking is. Nou, dat is een stukje wat ik wel 4, 5 keer gelezen heb, dat ik bij mezelf dacht, is het inderdaad mogelijk dat gelovigen die Gods geest van wijsheid en onthulling ontvangen hebben, om te verstaan wat de betekenis is van de geheimenissen en de woorden in de Efezebrief, toch ook niet, of dan toch nog, dat elementje zouden missen dat we liefde noemen. En de schrijver van dit stukje zegt, ja, het kan zijn dat het besef bij ons ontbreekt aangaande de liefde waaraan alles ontspringt en waarvoor alles in werking is. En daar bidt Paulus voor. Dat we de kracht zullen hebben, eigenlijk, om de liefde te gaan verstaan die God aan ons doorgeeft. En ik ben eens een stapje teruggegaan. Ik heb opnieuw bladzij 262 gepakt van deze studie. En een heel klein stukje daar nog eens een keer van gelezen. En dat ga ik nu weer doen. En dat is in het eerste gedeelte van die bladzij. En je hoeft het er niet bij te zoeken, want ik lees het netjes voor. Maar daar staat iets heel bijzonders. En daar staat dan: wij moeten ons verwonderen over haar wijsheid. De rijkwijde van die liefde moet ons overweldigen. Haar rijkdommen moeten ons diepe vreugde schenken. En het gaat in dit gedeelte over die overstijgende liefde. Wat de grondslag ligt aan dat gebed wat Paulus voor ons bidt. We moeten ons verwonderen over haar wijsheid. De rijkwijde van die liefde moet ons overweldigen. Haar rijkdommen moeten ons diepe vreugde schenken. En is dat nou ook echt het geval? Zoals we in het dagelijks leven staan. Is het dan zo dat die wijsheid en die rijkdom en die vreugde die Gods liefde aan ons hart teweeg brengt, is dat zo? Ervaren we dat ook op die manier? Of is het inderdaad zo wat ik net voorgelezen heb, dat ondanks het feit dat God ons een geest van wijsheid en onthulling gegeven heeft, dat we toch nog die koppeling naar de liefde missen? Weet u wat ik gedacht heb, toen ik dit las? Dat het jaarthema van dit jaar mogelijkerwijs datgene is wat ons de weg zal wijzen naar dit gedeelte van de schrift. Ik vind het zo bijzonder dat dit jaar de liefde van God, waarvan gesproken wordt in 1 Korintiërs 13... Dat samenvalt met het gedeelte van de Efezebrief waarin we nu mee bezig zijn. En ik denk zelf dat dat een aanwijzing zou kunnen zijn om dat jaarthema en deze Bijbelstudie zeer ernstig ter harte te nemen. Goed, kracht. Daar kwamen we vandaan. Kracht. Mensen zoeken kracht, hebben we gelezen vorige week. En God is een God die kracht heeft. Enorm veel kracht heeft. En eigenlijk het belangrijkste moment waarin Gods woord dat tot uitdrukking brengt, heeft te maken met het volk Israël, natuurlijk. Paulus die spreekt erover in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 9, vers 17, en dat pakken we even erbij. En daar gaat het over kracht. En u weet, Romeinen 9, 10 en 11, dat heeft zeer sterk te maken met het volk Israël. En ik wil met u lezen vanaf vers 15, Romeinen 9, vers 15, en het gaat nu om vers 17. Want hij zegt tot Mozes, over wie ik mij ontferm, zal ik mij ontfermen, en jegens wie ik barmhartig ben, zal ik barmhartig zijn. Het hangt dus niet af daarvan of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God die zich ontfermt. Want het schriftwoord zegt tot Farao, daartoe heb ik u doen opstaan, opdat ik in u mijn kracht zou tonen en mijn naam verbreid zou worden over de gehele aarde. Hij ontfermt zich dus over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Nou, dat laatste was de zaak natuurlijk met Farao, die al veel te snel wilde toegeven na al die plagen, en dus zodat God zijn hart moest verharden. En uiteindelijk gingen toen de plagen verder en u weet het volk mocht weggaan. En weer verhardde God het hart van Farao toen het volk in de woestijn was en zich ergens anders ging legeren. En nou ja, u kent het verhaal. Daar verdronk dat hele leger van Farao nadat het volk Israël door die zee heen getrokken was. En daar toonde God zijn enorme kracht. Die kracht die kwam tot uitdrukking in de plagen die God over de farao bracht en over zijn volk. En zelfs over de goden van Egypte. En de allereerste plaag waarvan sprake was in Exodus 7 vers 19, misschien weet u dat, is dat Mozes ging naar de farao toe en die was aan de Nijl. En de eerste plaag die kwam was dat het water van de Nijl veranderde in bloed. Dat was de eerste plaag. En dat was een plaag die was groot, want zonder water kan een mens niet leven natuurlijk. En al het leven in de Nijl, dat stierf. Daarin toonde God zijn grote kracht. Maar is nou God alleen maar een God van grote kracht en van laten zien hoe geweldig die is, een beetje een macho God, zal ik zo maar zeggen, zo met de woorden van deze tijd? Nee, ik denk dat niet. Want als je naar de evangelie gaat, heb ik over na zitten denken en ik denk, hé, dat is toch eigenlijk wel heel bijzonder. Als je naar de evangelie gaat, dan lezen we in Johannes 2 hoe de Heer Jezus zijn eerste teken doet. En dat is een bijzonder teken, want daar wordt water veranderd in wijn. Dus eigenlijk zie je bij Farao waar God zijn kracht toont, dat water wordt veranderd in bloed. En daar waar God van tevoren weet, dat dat bloed van zijn zoon, dat kostbare bloed zal vloeien op Golgotha, daar begint hij met zijn zoon een teken te laten doen van vreugde en van liefde. Want wijn is toch het beeld van vreugde. En daar wordt water veranderd in wijn. En daarin denk ik, ja, zo kan je die brug maken van Gods kracht, die ondergeschikt is aan Gods liefde. Want Farao wordt verhard, maar uiteindelijk weten we dat God ook met Farao tot zijn doel zal komen. Omdat hij de redder is van alle mensen, staat er in 1 Timotheus 4. Maar we zien dat ondanks het feit dat die Farao zijn volk tegenhoudt, ondanks het feit, we kennen de geschiedenis, dat het volk dat hij kwam redden, dat hij uit Egypte gered heeft met die grote tekenen en wonderen. Het volk dat hij kwam redden door zijn zoon te zenden, die zich presenteerde als degene die vreugde zou brengen aan het volk. Water wordt wijn. Maar die door zijn volk afgewezen wordt, gekruisigd wordt. Dat God desondanks die weg doorzet en zegt, maar ik ben de redder van alle mensen. Dat is nou Gods wijsheid. En Gods wijsheid is totaal anders dan menselijke wijsheid. En Gods liefde is totaal verschillend van menselijke liefde. En als we over Gods wijsheid nadenken, dan denk ik, ja, een mooi stukje daarover kan je lezen in 1 Korinthe 1, vers 22. En ik denk dat het goed is om dat even te lezen. En u denkt misschien, ja, wat zit hij nou toch allerlei teksten erbij te halen en waarom gaat hij niet lekker door met het stensel? Maar toch denk ik dat deze overwegingen belangrijk zijn. Gods woord heeft, ja, over die wijsheid van God zoveel te vertellen. En het heeft alles te maken met zijn grote liefde. En als je dan 1 Korinthe 1 leest, zeg maar vanaf vers 18, en dan lees ik tot en met vers 2 of 23. Want het woord des kruises, het woord waar het lijden van Gods zoon over spreekt, is wel voor hen die verloren gaan, die omkomen in dwaasheid, maar voor ons die gered worden, is het een kracht van God. Want er staat geschreven, verderven zal ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal ik verdoen. Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwisten van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt? Want omdat de wereld in de wijsheid van God door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking te redden hen die geloven. Immers de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij prediken een gekruisigde Christus. Voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken we Christus als de kracht Gods en de wijsheid Gods, want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Nou, zijn dat geen woorden die zo enorm haak staan op de menselijke gedachten? En zijn dat geen woorden die eigenlijk verborgen geheimenissen aanduiden die wij nu mogen bestuderen in de brief van Paulus aan de Efeziërs? Als je denkt aan dat kruis op Golgotha, aan welke mensen denk je dan? Nou, er worden twee groepen al genoemd in de brief van Paulus, wat we net gelezen hebben aan de Korintiërs, Joden en Grieken. Nou, was het Jodendom, ten tijde van de Heer Jezus, was de godsdienst van Israël. Dus daar worden de Joden genoemd. En die godsdienst gaat gepaard met tekenen. Dat wordt ook al voorzegd door Petrus in Handelingen, als die wijst naar de toekomende eon, waarvan geprofiteerd is door Joël, dat ouderen zullen dromen en kinderen zullen gezichten zien enzovoort, waarin genezingen en al dat soort dingen waarschijnlijk hun plaats zullen hebben. De tekenen die in Jeruzalem gebeurden als een eerste aankondiging van datgene wat later in de duizendjarige rijk zal gebeuren. Dus dat was het geloof van Israël. Maar de cultuur in Israël en in heel het Midden-Oosten in die tijd was de Griekse cultuur. Dat was nog vanuit de tijd dat Griekenland de wereldmacht had, door Alexander de Grote in de tijd gesticht, met als hoofdstad Babylon. En die cultuur had zich over dat hele rijk uitgespreid en nog steeds was die cultuur ook in Israël, was daar terug te vinden. En die derde groep die in Israël aanwezig was. Dan hebben we de godsdienstige groep gehad en de groep die de cultuur bepaalde, de Grieken. En daar waren de Romeinen die de macht hadden. Dat was de politieke macht. En die in die drie groepen, in de politieke macht, in de cultuur en in de godsdienst, is heel de mensheid rondom dat kruis aanwezig. En allemaal kunnen ze lezen wat er staat. Boven dat kruis. Jezus de Nazarener, koning der Joden. Johannes 19, vers 20. En er staat, en dat vind ik dan heel bijzonder, dat deze woorden geschreven waren in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks. Opdat de hele wereld kon weten, die daar vertegenwoordigd was, wie daar gekruist was. De koning der Joden, die in het Oude Testament geprofiteerd was als de Messias die komen zou voor het volk dat de wereld zal regeren in de laatste eeuwen. Nou, is dat niet iets heel bijzonders? Dat God dat allemaal zo samenbrengt in zijn wijsheid. En wij mogen die wijsheid van God naspreken, die een dwaasheid is voor de wereld. En wij mogen de zwakte van de man die daar gekruisigd werd, mogen wij begrijpen als juist de kracht van God. Want door die zwakte, doordat hij zijn leven gaf, heeft hij de zonde voor eens en voor al vernietigd. Heeft hij het leven tevoorschijn gebracht, doordat God hem opwekt vanuit doden. Ik denk wat 1 Korinthe 2 vers 6 zegt, dat God spreekt in geheimenissen en in een verborgen wijsheid. Hè? Toch spreken wij wijsheid, staat er bij hen die daarvoor rijp zijn. Een wijsheid echter niet van deze eon, nog van de beheersers van deze eon, wie er machten niet gaat. Maar wat wij spreken als een geheimenis, is de verborgen wijsheid die God van de voor eonen beschikt heeft tot onze heerlijkheid. En geen van de beheersers van deze eon heeft haar van haar geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Is dat niet bijzonder? Ze hebben er niets van geweten. En God openbaart het aan ons. De aanzienlijke, de beheersers van deze eon, die hebben er niet van geweten. En God onthult het aan ons. Ik denk, nou, dat zijn zaken waarmee we, waarover we mogen nadenken, hoe bijzonder het is dat God ons geroepen heeft. Goed, even zo de sprong gemaakt van Gods kracht, tonend in Egypte, bij de plagen tegenover Farao, water wordt veranderd in bloed, naar Gods liefde, die vreugde schenkt in het water, dat verandert in wijn, als het eerste teken dat de Heer Jezus doet bij zijn komst op aarde. Ik denk dat het goed is om verder te lezen bij de heerlijkheid van God. Maar voordat we dat doen, is het nog beter om het kleine stukje uit Efeze te lezen waar dit gedeelte over gaat. En dat is Efeze 3. En dan spreken we met elkaar vanaf vers 14, het gebed van Paulus, dat hij weer opnieuw inzet, tot en met vers 21. Ten behoeve hiervan buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie iedere vaderlijke verwantschap in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij jullie zou geven, in overeenstemming met de rijkdom van zijn heerlijkheid, in kracht standvastig gemaakt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. En dat Christus door het geloof in jullie harten woont, in je hart woont. Hè? Het is niet alleen maar kennis, het is een hartenzaak. Opdat jullie in liefde geworteld en gefundeerd, uitermate sterk zullen zijn om tezamen met al de heiligen te beseffen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en daarnaast te kennen, de kennis overstijgende liefde van de Christus, zodat jullie compleet gemaakt zouden worden tot het volledige complement van God. Hem nu, die oneindig veel meer kan doen, boven alles wat wij verzoeken of bevatten, in overeenstemming met de kracht die in ons werkzaam is, hem, zij de heerlijkheid, in de uitgeroepen gemeente en in Christus Jezus, in alle generaties van de eon der eonen. Daar zegt ons hart amen op, zoals het er ook staat. Het grote universele doel van God, zegt de stencil, is de heerlijkheid van God.
Vanaf het kleinste insect in zijn klaarblijkelijk doelloze weg, tot aan de grootste soevereine zonnester op zijn lange reis, zij hebben alle één gemeenschappelijk doel. Voor de mens kan het zinloos lijken dat die grote ster die weg aflegt. Het lijkt zo vruchteloos, bijna dwaas. Maar God geeft zowel dat kleine insect als die grote ster, God heeft zowel dat kleine insect als die grote ster gemaakt tot zijn eer. Gods eer. En wat doet de mens? De mens is niet anders bezig als God van zijn eer te beroven. Romeinen 1 staat dat, vers 22 en 23. Daarin schrijft Paulus hoe God van zijn eer beroofd wordt. En we kennen dat gedeelte misschien wel, maar het is misschien toch goed om het eventjes met elkaar te lezen. En dan gaat het weer over menselijke wijsheid tegenover goddelijke wijsheid. En er staat dan in Romeinen 1, vers 22, bewerende wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden. En ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen wat lijkt op het beeld van een vergankelijk mens. Kan je aan Farao denken. Die had zichzelf als zoon van de zon tot een goddelijkheid gemaakt. Of die werd tot goddelijkheid gemaakt door zijn onderdanen. De majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen lijkt op het beeld van een vergankelijk mens. Van vogels, van viervoetige en kruipende dieren. En zo roven we Gods eer. We leren op de scholen dat God niet de schepper is van de hemelen en de aarde. Maar dat er een keer een harde knal geweest is. En toen was het er na verloop van enige tijd. Was alles er. En nou zitten we hier bij elkaar als toevalstreffers, zal ik maar zeggen. Want iets anders kan je het niet noemen. Ik heb wel eens bij mezelf gedacht, zo'n evolutieleer. Theorie. Onbewezen iets. Wat spreekt het de mensen toch geweldig aan. Want het is een prachtige manier om God uit zijn schepping weg te halen. Maar beseffen we wel dat iets wat als toeval begint, dat dat niet anders kan zijn dan dat het in wanhoop zal eindigen. Zonder richting, zonder doel, gewoon maar op zogenaamde toevalligheid. Ik denk het is toch fantastisch als je God mag kennen. Uit wie en door wie en tot wie alles is. Dat heeft oorsprong, dat heeft bedoeling onderweg. En dat heeft een einddoel waarvan hij zelf zegt dat het liefde is. Ik denk, dat geeft een stukje vrede en rust en vertrouwen in de toekomst. Wat ver uitstijgt boven de leer van mensen die God alleen maar van zijn eer willen beroven. God heeft zowel dat kleine insect, zegt Stenzel, als die grote ster gemaakt tot zijn eer. De aarde is zijn vruchtbaarste akker. De mens is het meest geschikte schepsel om Gods grootheid te kunnen tonen. Gods voetstappen in de aarde zoeken en vinden. Dat is de ware geschiedenis van de mensheid. En juist zo'n verslag zal toch deze donkere wereld omvormen tot de helderst stralende van alle hemellichamen. Haar stralen zullen de uithoeken van het heelal bereiken, om zo de diepste voornaden van Gods liefde uit te stralen. Nou, dat zijn nogal woorden. Hoe komen we er nou weer bij dat de aarde zal stralen tot de uithoeken van het universum? Nou, ik heb toch een klein vermoeden dat Gods woord daar wel wat van zegt. En namelijk in Openbaring 21. En dat mag u thuis zelf nalezen. Maar daar wordt beschreven dat er geen zon en geen maan meer nodig zijn. Want daar zal God zijn en het lam zal daar zijn. En die zullen het licht zijn. En ik weet echt niet hoe het in de praktijk zal zijn. Maar het zou best eens kunnen zijn dat dat licht, dat dan op aarde, vanuit de aarde schijnt. En op een bepaalde manier zal dat misschien het heelal instralen, dat weet ik niet. Maar als God bij de mensen woont, en dat staat beschreven
in Openbaring, als God bij de mens woont. God is licht. En in hem is totaal geen duisternis. Als God op aarde woont, dan zal de aarde zijn, die planeet, waarvan hier beschreven staat, dat haar stralen tot in de uithoeken van het heelal zullen doordringen. Om zo de diepste voorraden van Gods liefde uit te stralen.
Nou, ik zit wel eens naar televisie te kijken, zo'n programma van, dat vind ik altijd wel leuk, van Discovery Channel of van National Geographic en zo zijn er wat meer. En dan op een gegeven moment, dan hebben ze het ook over het heelal, dat heeft dan mijn bijzondere interesse, omdat ja, daar toch mijn toekomst ook ligt. En dat vind ik wel leuk om dat eens te zien, wat dan de geleerden daarvan allemaal vertellen. Maar het komt er eigenlijk op neer dat de aarde is een stofje, nou dat zegt God ook al, dus daar hebben ze wel een beetje gelijk in. Maar er zijn zo ontzettend onnoemelijk veel miljarden melkwegstelsels. En in die miljarden en miljarden melkwegstelsels zijn dan ook weer miljarden en miljarden zonnestelsels. En in die zonnestelsels, nou het is bijna onmogelijk om niet te geloven dat er niet talloze planeten zijn zoals aarde, zoals de aarde is, waar leven ontstaan is enzovoort. Nou, zo gaat het hele verhaal verder. En dan denken we mezelf, ja, dat klinkt zo ontzettend overtuigend, hè. Wat is eigenlijk de aarde? Ja, dan denk ik, ja, wat is de aarde? De aarde is die enige planeet in het universum waar de Zoon des Mensen gekruisigd werd. De aarde is de enige plaats in heel dat universum waar dat kostbare bloed gevloeid heeft, dat zal zijn tot wederzijdse verzoening en tot redding van heel het universum. En de aarde niet bijzonder. De aarde is de meest bijzondere planeet. Het is de planeet waar God zal komen te wonen. Volgens Openbaring 21. Ik denk, ja, als je zo dan met die achtergronden dan luistert naar die programma's, dan denk ik, wat een ladikoek verkopen al die mensen. Het ontploft uit de knal en het is allemaal maar toevallig en er moet zoveel, en het leven dat men meent dat er moet zijn, is zoveel intelligenter dan. God heeft de mens geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En ook al bakken we er niks van, toch zit in die beelden, in dat beeld en die gelijkenis van God, zoals de mens is, zit al wat besloten van wat ze zal zijn in de toekomst. De geweldigste schepping die God gemaakt heeft. Niet een samenraapsel van moleculen uit sterrenstof. Maar een zorgvuldig door God samengevoegd stukje materie uit de aardbodem. Wat hij vormde naar zijn beeld en gelijkenis. Ik denk, ja, dat zijn heel andere woorden. Dan klinken en zoveel diepere zaken door in dat planmatige van God, waarin hij zijn hart en zijn liefde voor de mens tot uitdrukking brengt. God trok ten strijde, niet alleen maar tegen Egypte, dat zijn volk onder slavernij bracht, maar ook tegen de goden van Egypte, staat er. En ik heb daar dus voor alle zekerheid nagekeken. In Exodus 12 staat dat, hè? Aan alle goden van Egypte zal ik gericht oefenen. Ik ben de Heer. En als je dan die plagen kijkt, ja, ik heb niet zoveel verstand van die afgoden van Egypte, dus ik heb hier en daar wat zitten neuzen en lezen. Maar als je dan die plagen kijkt, de eerste plaag, die hebben we behandeld. Dat was tegen de Nijl, maar de Nijl was in Egypte een godin. De godin de Nijl. Dat was eigenlijk de rivier die het leven bracht. Hè? Elk jaar opnieuw. Nou, die werd veranderd in bloed tot water. En de zijde dood en verderf. Godin de Nijl kon zichzelf niet eens redden. Laat staan de mensen die godin aanbaden. Dan hadden we een andere, de tweede plaag. Weet u wat de tweede plaag is? Nou, ik zou dus naar gaan kijken. De tweede plaag was de plaag van de kikvorsen. En nou was er een godin in Egypte, die noemde men godin Hekt. Dat was een mens met een kikkerkop, met een kikvorsenkop. Ik denk ook dat daar de sprookjes vandaan komen die over kikkers gaan. Maar goed, oké, okay, dat is een tweede zaak. Dus dat zijn afgoden dingen. Weet u dan, als u die sprookjes voorleest, bent u bezig met afgoderij. Maar goed, de godin van Egypte, Hekt, was een mens met een kikvorsenkop. En de kikvorsenplaag. Overal in het land, ze konden geen potje optillen of er zaten kikvorsen in. Ze konden geen stap zetten of de kikvorsen sprongen tevoorschijn. En de godin kon haar onderdanen niet redden van de plaag van de kikvorsen. Was gericht tegen godin Hekt. De derde plaag. De muggen. Eigenlijk staat er de luizen staat er. De luizen. Daar krijg je helemaal de kriebel van. Wat was een godin van Egypte die daarmee te maken kon hebben? Dat was de heilige kever. Dat was een heilige kever. Ik geloof een gouden kever zelfs, een heilige kever. Dat was een godin van Egypte, of een god van Egypte. En die kon de luizen, of de muggen zoals er staat, en de steekvliegen die daarna kwamen, kon de Egyptenaar er niet van redden. God, die maakt de goden van Egypte zo ontzettend belachelijk. En de mensen die aanbidden die goden, en ze worden alleen maar overvallen door ellende. Die goden niet kunnen opheffen. Nou, een vijfde plaag was de veeplaag, hè? Nou, waar zou dat nou tegen gericht zijn? Tegen de heilige stier Apis. De stier. Oh, zo'n god, een stier. En alle koeien gingen dood. En alle runderen gingen dood. Aan een ziekte. En die stier, die kon de beestjes niet beter maken. God strekte zijn hand uit. En de goden van Egypte waren nergens meer gericht. Nou, nog een plaag, de negende plaag, was de plaag van de duisternis. En wie was een van de belangrijke goden in Egypte? De zonnegod Ra. En haar licht werd verduisterd, omdat God zijn hand uitstrekte. Nou, het is echt niet voor niks dat er in Exodus 12, vers 12 staat, dat God aan alle goden van Egypte gericht zal oefenen. Want Hij is de Heere. En die afgoden van Egypte, dat zijn nietsen. En nou, het zijn geweldige verhalen als je dat leest van die plaag, hoe sterk en hoe machtig God is. Maar als je dan nog even dat besef erbij hebt dat God ook tegen die goden gericht oefent. Om aan te tonen dat ze nietsen zijn. Dan krijgt het nog veel diepere dimensies. Hè? Ik denk het is goed om dat even te zetten. Die goden werden gewoon te kijk gezet. Hè? Ze konden geen redding geven van de plagen. En Gods kracht. En Gods bewogenheid voor zijn volkje Israël, die was groot. En hij heeft ze verdragen keer op keer op keer in die woestijn. Het begon al dat ze bij de zee stonden. Oh, daar kwam de faraan. Oh, en hadden we in Egypte geen graven waar we begraven konden worden. En God geeft ze met een geweldige, sterke hand uitredding. En de farao, die zelf een godenzoon was. Lijken wel Amsterdammers, die wordt in de zee verzwolgen met heel zijn leger. Het is God die doet zulke bijzondere zaken aan dat volk. En ja, nou ja, het is een beetje veel om in één avond te lezen. De hele uittocht uit Egypte en alles wat in de woestijn gebeurt. Maar keer op keer gaat Mozes met gebogen hoofd terug naar God. Om te pleiten voor zijn volk die weer tegen God gemopperd heeft enzovoort. En keer op keer redt God. De gave van het manna. Ik heb er van de week wat over zitten lezen. Ah, dat is een soort natuurverschijnsel, was dat volgens de geleerden. Nee, dat jammer dat we dat nou niet meer meemaken. Zal er door de luchtvervuiling komen of zo. Of door de ozonlaag. Maar het natuurverschijnsel doet zich niet meer voor. Maar het was wel een heel typisch natuurverschijnsel. Dat namelijk 5 dagen in de week kwam het 1 keer en op de 6e dag kwam het 2 keer. En op al die dagen bedorven de volgende dag. Behalve op de 6e dag, toen bedierf het niet. Want het was voor de Sabbat. Moest het ook als voedsel kunnen dienen. Nou, dat is wel een hele bijzonder. Dat is nou echt een bijzondere natuurzaak. Nou, dat is zo ontzettend bijzonder. Dat je bijna zou denken dat er een God achter zou zitten. Zo bijzonder is het. Nou, dan had ik dat nou geloven. Dat God daarachter zit. En dat het helemaal niet een natuurverschijnsel was. Kijk, en zo praten mensen Gods,
Gods wonderen weg, Gods heerlijkheid en eer wordt van hem afgenomen. Door zomaar wat te zeggen, zonder de zaak te bestuderen. En God zal wonen op de aarde en haar stralen zullen de uithoeken van het heelal bereiken, om zo de diepste voorraden van Gods liefde uit te stralen. Gods doel is liefde, zegt het stensel. Gods doel wordt pas bereikt zodra hij de aanbidding uit het hart van al zijn schepsel heeft ontvangen. Hé, dat is een bijzonder zinnetje. Zodra hij de aanbidding uit het hart van al zijn schepsel heeft ontvangen. We weten dat die aanbidding nu nog niet uit het hart komt van al zijn schepselen. Er zijn nog Egyptenaren, zal ik maar zeggen, of soort van Egyptenaren die nog afgoden hebben. Er zijn nog bevolkingsgroepen die God niet kennen, die wij kennen, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de God en Vader. Maar die andere goden dienen, afgoden. Dus nu komt nog die aanbidding niet uit het hart van alle mensen. Maar als we dan een kleiner groepje nemen, namelijk de groep die wel de God en Vader van onze Heer Jezus Christus kent, is er in die groep een volledige overgave en eenheid waarbij je kan zeggen, ja, de aanbidding uit het hart van al die gelovigen is tot God gericht. Ik weet dat ik daar wel eens aan twijfel. En dat is verdrietig. Maar dat is toch hetgene waar God naar op zoek is. God is niet op zoek naar gedwongen aanbidding. Met onze neuzen diep in het stof. Dat je niezen moet en vuil wordt. Maar dat is helemaal God niet. Weet je wat ik denk? Dat God al zo verheugd is. Dat Gods hart al zo opspringt van vreugde. Als wij van harte hem een sprankje dankbaarheid tonen. Een sprankje besef aan hem teruggeven van, we weten wie u bent. We weten dat u ons lief heeft. Ik vraag me af, hè, en dat is een hele stap hoor, maar de moeite van proberen waard. Heeft u wel eens heel voorzichtig geprobeerd in uw gebed, zo, 's ochtends voor u de dag gaan beginnen, of 's avonds als u de dag afsluit, en overdenkt wat er gebeurd is, en met God erover praat, heeft u dan wel eens geprobeerd, heel voorzichtig tegen God te zeggen, God en Vader van mijn Heer Jezus Christus, ik heb u lief, ik heb u van harte lief. Heb u dat wel eens geprobeerd? En dan zal u ontdekken. Dan gaat er een wereld open. Dan die liefde die God in onze hart heeft uitgestort. Een tekst die Andries van der Wal zo graag leest. Uit Romeinen 5. Romeinen 5 is 5. God die zijn liefde in onze hart heeft uitgestort. Hebben wij die liefde wel eens aan hem terug bekendgemaakt? Als je dat durft. Omdat u oprecht van hart bent en van hem wil zijn, dan zult u ontdekken wat er gaat gebeuren. Ik zal u een gek voorbeeldje geven. Een heel gek voorbeeld. Het is gewoon maar een natuurverschijnsel. Maar ik wil dat dan geestelijk overzetten. Iemand die op de hoogte is van muziekinstrumenten. Zeg maar een gitaar. Laat ik nou maar een heel eenvoudige gitaar nemen. Met zo'n klankkast, een Spaanse gitaar. Die heeft 6 snaren. En daarvan is de hoogste snaar is de E-snaar. En daarvan is de laagste snaar, de zwaarste snaar, die hele donkere toon, is ook een E-snaar. En nou is het zo dat als je die donkere E-snaar eens goed aanraakt en je hoort die toon, hoor je dan, hè, en die klank als versterkt dat, veel mooier als ik het doe, en je drukt alle snaren dicht, behalve die hele hoge E-snaar. En dan stop je die lage E-snaar en dan hoor je dat die hoge E-snaar op de trilling van die hele lage tonen, is gaan meezingen, uit zichzelf, zonder aanraking. En die hoge E-snaar, die pakt de trilling over van die lage E-snaar, en die gaat zijn hoge toon zingen. En als we dat nou geestelijk overzetten, dat God die zijn liefde in onze hart heeft uitgestort, als we die liefde, als het ware laten meevibreren, zoals die snaren elkaar aansteken, God die zijn geest in ons gegeven heeft, en als we Gods geest die door het lezen van zo'n brief aan de Efeziërs
wakker wordt en eigenlijk in ons opspringt. Om God te loven en te danken. Dan gaan die twee aparte snaren, zal ik maar zeggen. Die horen bij elkaar. Die zijn van dat ene instrument. En die gaan met elkaar, mag ik zeggen, Gods lof zingen. En ik denk dat is, als we op die manier proberen met God een hele tere, maar intense liefdesrelatie op te bouwen. En hem onze liefde van harte bekendmaken. Nou, dan is het heel misschien mogelijk dat datgene gebeurt wat we in het begin hebben gelezen. Het kan zijn dat het besef bij ons ontbreekt aangaande de liefde waaraan alles ontspringt en waarvoor alles in werking is. Ook al hebben we Gods geest van wijsheid en onthulling ontvangen om zijn woord te verstaan, maar ik had de liefde niet, ik waren niets schallend koper of een rinkelende cymbaal. En ik denk, als we die liefde ervaren en mogen proeven, laten we dan een beginnetje maken. We kennen God als onze redder. We kennen God die zich bekendgemaakt heeft dat hij ons lief heeft. We kennen God. Zouden we dan eens niet voorzichtig tegen hem zeggen? God en Vader, ik heb u van harte lief. Zelfs Petrus durfde dat tegen zijn Heer te zeggen nadat hij hem verloochend had. Zouden wij het dan niet mogen zeggen in al onze omstandigheden? Je hoeft niet te wachten tot je uiteindelijk helemaal zonder falen bent of zo. Dan heb je juist God niet meer nodig. Dan kan je het zelf wel. Maar God heeft zondaren lief. Niet de zonde, maar wel de zondaren. En ik denk, dat staat hier. Hè. Gods doel wordt pas bereikt, zegt de stencil, zodra hij de aanbidding uit het hart,